Goedemorgen. Een paar weken geleden vroeg Remco of ik het woord wil geven. Ik zei, ik weet niet, volgens mij heb ik kinderkerk. Hij zei, nou, dat gaat iemand anders doen. Maar je zal wel praten. Ja. Ja, ik heb een vraag voor jullie. Hoe lang lezen of horen jullie het woord van God al? In het leven, ja. Ja, ik al bijna 30 jaar dat ik dat lees en hoor. Dus volgens mij meer van jullie. Maar hoe lang doen en geloven we ook het woord van God? Er is een verschil tussen het lezen en het horen en ook het geloven en het doen. Er is een groot verschil. En ik wil met jullie lezen in Jacobus 1. Jacobus 1, vers 22 tot met 24 zegt: en wees daders van het woord en niet alleen hoorders. Anders bedriegt u uzelf. Als iemand immers een hoorder van het woord is en geen dader, lijkt hij op een man die het gezicht waarmee hij geboren is in een spiegel bekijkt, want hij heeft zichzelf bekeken, is weggegaan en is meteen vergeten hoe hij eruit zag. Met andere woorden, we moeten niet alleen maar lezen en vergeten, maar we moeten ook gaan doen. Wat doen we met het woord van God? Als wij dat niet doen, dan vergeten we het niet alleen, maar we vergeten in het proces ook wie wij zijn. Dus als we iets hebben gelezen en we doen het niet, we vergeten wat hebben wij gelezen. Hoeveel keren lezen wij iets in het woord van God en dan denk je, wat heb ik gelezen? Soms zijn je gedachten zo ver dat je niet meer weet wat je hebt gelezen. Hoe lezen wij het woord van God en hoe doen we dat? Een ander voorbeeld dan is in Psalm 2 vers 12 is er een vers die zegt: welzalig allen die tot hem de toevlucht nemen. Nemen wij de toevlucht naar God? Of als we iets hebben, dan gaan we liever bij de buurvrouw erover hebben. Of gaan we ons storten op Facebook, al onze verhalen op Facebook zetten of weet ik het. Of nemen wij ons toevlucht naar God? Is dat welzalig allen die tot hem de toevlucht nemen. Dus wij zijn welzalig als wij dat doen. Johannes 6 vers 35 wil ik ook even met jullie meelezen. Johannes 6, 35 zegt: en Jezus zei tegen hen: ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt, zal beslist geen honger hebben. En wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Wie tot mij komt, zal beslist geen honger hebben. Dus wij moeten gaan naar Jezus. En wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Wij moeten gaan naar Jezus. Wij moeten gaan als wij geen dorst en geen honger willen. Wij moeten dat ook doen. Niet alleen lezen, maar ook gaan doen. En vooral als het moeilijkste is, dan moeten wij het ook gaan doen. Psalm 51 vers 12 zegt: schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest. Ik dacht altijd, schep mij een rein hart betekende, je krijgt een nieuw hart. Ik dacht, oh, dat is, je krijgt gewoon die oude gaan weg, je krijgt een nieuwe. Dus ik was een keer bijbelstudie aan het doen, gewoon thuis op een ochtend, en ik las het. Toen kwam ik erachter, schep een rein hart betekent, je hart die je hebt, dat gaat God even bij je schaven, en een beetje bijtelen. En, dus ik bidde, ja Heer, schep mij, ik wil zo graag een rein hart, help mij. Nou, die middag komt Levi Ann thuis van school en vertelt, ja mama, die en die, die zit nu in onze klas als juf. En het was iemand die, ja, we hadden eigenlijk, het vertrouwen was echt geschaad. En ik dacht, oh, ik heb die persoon vergeven, ik ben klaar. Maar er kwam iets binnen in me. Ik was zo boos. Wat? Wat doet die persoon daar bij jou? En toen dacht ik meteen, hey, wat heb ik vanochtend gebeden? Ik vroeg aan God, schep in mijn rein hart. Blijkbaar zijn er nog stukken die weg moeten. Ik denk, zo, God die kan heel snel antwoord geven. Maar als ik had gevraagd voor een auto, weet ik zeker, die middag had ik het niet gekregen. Maar dit heeft God meteen geantwoord. En ik dacht, ja, zo wil God het. Hij wil zo graag dat wij een rein hart hebben. Hij wil zo graag ons bijbijtelen dat wij zijn zoals, ja, zoals Hij dat wil. Dus als je bidt, vraag meteen ook de kracht, want Hij doet het. Spreuken 3, vers 5 en 6 zegt, vertrouw op de Heere met heel je hart en steun op je eigen inzicht niet. Ken Hem in al je wegen, dan zal Hij je paden recht maken. Dus niet op je eigen initiatief. En vaak doen we dat. Ik betrap mezelf dat ik vaak iets doe en dan denk ik, oh ja, eigenlijk had ik God moeten vragen, vindt u dat goed? Dat heb ik al gedaan. Dus ik moet zelf wat ik lees ook gaan in praktijk zetten. Eerst God vertrouwen met heel mijn hart. En niet op mijn inzicht steunen. Niet wat ik zie. Wat ziet God? Wat wil God? En in al mijn wegen en paden kennen. En waarom? Omdat Hij weet de weg die ik moet gaan. Soms denk ik, daar moet ik gaan. Maar het is helemaal die kant op. En ik zie dat niet. Maar daarom moet ik Hem in al mijn wegen kennen. Hebreeën 2 vers 1 wil ik ook even lezen. Er staat, daarom moeten wij ons te meer houden aan wat door ons gehoord is, opdat wij niet op enig moment afdrijven. Waarom? Want het kan snel verloren gaan. Vooral als je weet, je hebt gelezen dat, God, dat je een toevlucht naar God kan nemen. En als je dat niet doet, wat gebeurt er als er problemen komen en je hebt dat niet meer gelezen, je hebt dat niet meer, je hebt het vergeten. Dan gaat al die woorden ook verloren. Het lijkt alsof je dat nooit hebt gelezen. Waarom? Omdat je niet verder bent gegaan. Je hebt alleen maar even gelezen en niks mee gedaan. Laat het woord van God ons niet gestolen worden. Weer nog begin van het jaar had ik allemaal plannen. Plannen gemaakt, wensen, hopen. En de laatste tijd zag ik al die plannen gewoon verbrijzeld worden. Kapot gaan. Al mijn wensen gaan gewoon, ze glippen door mijn vingers heen. Ik kan gewoon niks doen. En bovenop krijg je klappen uit hoeken die je nooit hebt verwacht. Ik was kapot van. Ik denk, hoe? Hoe ga ik dit in hemelsnaam? Hoe? Maar weet je wat God zegt in zijn woord? Jeremia 29 vers 11. En in het Engels vind ik dat geweldig. Want God zegt, I know the plans I have for you. Ik maak plannen. God maakt ook plannen. Als mijn plannen niet volgens mij dan lukken, zegt God, ik weet het. Want ik weet welke gedachten ik over u koester, luidt het woord des Heren. Gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven. Dat zijn de plannen van God. En niet zoals ik denk, maar zoals Hij denkt. En dan zegt hij ook in Efesiërs 3 vers 20... Hem nu, die bij machten is te doen, ver boven alles wat wij bidden of denken. Ver boven. Dus alles wat ik bid en denk, God kan dat doen. Verder dan dat, Hij is machten te doen, meer dan dat. Ik wil sluiten met Deuteronomium 28, vers 7. Het zegt: de Heere zal geven dat uw vijanden die u aanvallen, door u verslagen worden. Over één weg zullen zij tegen u uittrekken, maar over zeven wegen zullen zij voor u wegvluchten. Dus als jij aangevallen wordt, op één manier, jij gaat bij God, jij gaat bij de Heere der Heerscharen. Nou, ze vluchten zeven wegen. Zo. Ik denk, kom maar op dan. Dus de pijn die jij voelt, de gedoe, alles die jij meemaakt. Ze vluchten zeven wegen. Waarom? Omdat, wie zijn wij? Als je dan weet wie je bent. En al ga je door problemen heen, door gedoe, door pijn. Je voel je hopeloos en angstig en weet ik het allemaal. Als je weet wie je bent. En dat mogen wij niet vergeten. Wie wij zijn. Wie ben ik? Ik ben de dochter van de Allerhoogste Heer. Ik ben de dochter van de Schepper. Ik ben zijn schepping. Ik ben zijn meesterwerk. Nadat hij mij geschapen heeft, heeft hij gezegd, het is zeer goed. Dus dat moet ik vasthouden. Wie ik ben. Wie ben ik? En weet je, vanochtend had iemand tegen mij gezegd, ze zei tegen mij, oh, je straalt helemaal. Ik dacht, goh. Een paar dagen geleden was dat helemaal niet zo. Ik zag ik beroerd uit. Maar ik heb de vreugde terug. Waarom? Ik ben teruggegaan waar ik moet gaan. Bij God, bij zijn woord. Hij die mij zegt wie ik ben. Ik moet herinnerd worden aan wie ik ben. Wie mijn vader is. Ik ben een parel. Mijn naam, die van jullie, zijn gegrift in zijn hand. Dus hij vergeet je nooit, hij laat je nooit los, hij verlaat je niet. Wij moeten teruggaan naar het woord. En al is het één vers per dag die je kan lezen, lees het. Alsjeblieft, want dat is je kracht en we moeten ook gaan doen. Dus ik daag jullie uit, probeer ook te doen. Het woord en te geloven wat het zegt. Amen.
Yes. Kijk, is mooi. Dus ze ging terug naar het woord. Dus als er nou nog meer mensen zijn die in de put zitten, dan steek je even je hand op, want dan mag je de volgende keer preken. Dan merk je dus, dan, want dan straal je weer namelijk. Dus ik ben benieuwd wie we de volgende keer mogen horen. Even kijken. Kijken of dat de techniek van de keer wel werkt of niet. Nou, dan doen we het gewoon zonder hoor. Heb je hem? Even kijken. Oh, daar komt Willem-Jan al, die weet er alles van. Nee, maar het is goed om... inderdaad, wat Uslien zegt, we kunnen alleen het woord gaan lezen. Maar we kunnen ook doen wat er in het woord staat. Dat is belangrijk. Want als we het alleen lezen, ja, dan is het een leuk boek. Maar als we doen wat er staat, dan gaat ons leven veranderen. En ik denk, een van de dingen waar we actief mee aan de gang moeten gaan, is heiligheid. Heiligheid van God. Ik ben ervan overtuigd dat een van de belangrijkste obstakels kan zijn in je leven. Dat je je niet ten volle bewust bent van de heiligheid van God. Want God, het diepste zijn van God, het diepste van wat God werkelijk is, is heilig. God is ten alle tijden, is die heilig. En ik heb hier twee teksten erop gezet. Eén is uit Leviticus 20. U moet heilig voor mij zijn, want ik de Heer ben heilig. Ik heb u van de volken uitgezonderd om van mij te zijn. Het boek Leviticus in het Oude Testament gaat over heiligheid. Gaat erover hoe je je eigen heiligt en hoe je je eigen reinigt voor het aangezicht van God. Want God zegt dus in Leviticus herhaaldelijke malen, wees heilig, want ik ben heilig. Dus dat is onze opdracht. Ik heb wel eens een keer vroeger gedacht dat als we een groeiende kerk willen zijn, dan moeten we de drempel laag houden. Nou, God die legt de drempel hier torenhoog. Hij zegt gewoon, wees gewoon zoals ik ben. Nou, dat is hetgene wat we mogen zijn. En ook Petrus zegt het. Maar zoals hij die u geroepen heeft heilig is, wordt u ook zelf heilig in heel uw levenswandel. Want er staat geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. Wat is dat nou eigenlijk, heilig? Dat is een mooi woord. Wat betekent het? In het Oude Testament, dus waar het in Leviticus over gaat, dan hebben we het Hebreeuwse woord kadosh. En wat er eigenlijk staat, is dat is ten diepste hoe God werkelijk is. Als je als mens heilig bent, staat er, dan ben je vrij van zonde en verleiding. Dus ben je vrij van alles wat God niet is. En, hè, zoals het hier in Leviticus ook eigenlijk zegt, je wordt apart gesteld om van God te zijn. In het Nieuwe Testament staat er een Grieks woord voor en dat is hagios. En dat betekent eigenlijk letterlijk anders. Ze noemden bijvoorbeeld in de oudheid, noemden ze bijvoorbeeld een tempel die in een stad stond, noemden ze hagios, omdat het een ander gebouw was als alle andere gebouwen. In elke stad was het zo dat de tempel die er stond, die was altijd anders als alle andere gebouwen. En wat het ook nog hier betekent is dat je in je natuur lijkt op God. Oftewel, je bent anders dan de wereld. Oké. Nou, dat betekent dus heilig. En in het Nieuwe Testament wordt er 67 keer over heiligen gesproken. Dus over het meervoud. Niet over het enkelvoud, de heilige, hè, bijvoorbeeld de Heilige Geest. Nee, er wordt 67 keer gesproken over heiligen. En als we dan in het Nieuwe Testament lezen, dan zijn heiligen, dat zijn dus niet mensen die bij God in de hemel zitten om vanuit hieruit aanbeden te worden. Ze worden ook niet gekozen door een paus of een bisschop door het gedrag wat ze hebben. Maar er staat dat alle christenen zijn door Christus heilig. En ze zijn gelijk ook geroepen om heilig te zijn. En duidelijk staat het eigenlijk in 1 Korinthe 1 vers 2. Daar staat aan de gemeente van God die in Korinthe is, aan de geheiligde in Christus Jezus. Oftewel hij zegt, de mensen die geloven, die zijn geheiligd door Jezus Christus. Dus je bent heilig door Jezus Christus. En er staat gelijkertijd, en geroepen heiligen. Oftewel, je bent geroepen om heilig te zijn. Dat zijn eigenlijk tweedelig. Hè? Je bent al geheiligd door Christus. En dan zou je denken, nou, ik ga onderuit zitten in mijn stoel en het zal de rest allemaal wel waar zijn, want ik heb het gehaald. Nee, je wordt tegelijkertijd geroepen om heilig te zijn. Je wordt dus tegelijkertijd geroepen om te zijn zoals Christus is. En om die heiligheid, om zo heilig te kunnen zijn, moet je je bewust zijn wat de heiligheid is van God. En dan moet je je bewust zijn van de grootheid van God. Want zijn wij ons er wel ten volle van bewust hoe groot God is? Als ik het begin van de Bijbel lees, en dan staat er, God zegt, er is licht, en er was licht. Dus zo enorm groot is God, dat alles wat hij zegt, dat gebeurt ook direct. Dan denk ik bij mezelf, dan heb ik nog een paar stapjes naar heiligheid te doen, want als alles uitkwam wat ik zei, dan zou het niet heel goed komen. Dus daar heb ik nog wat stappen in te maken. Maar bij God is het dus zo, alles wat hij zegt, dat gebeurt. Het is nog niet eens de vraag van, hey, God hoeft zich nog niet eens af te vragen van, nieuwsgierig te kijken, gebeurt het? Nee, als God zegt van, oké, hier net buiten Axel komt nu de hoogste berg ter wereld te staan. Tadaam, daar is die. En als je kijkt hoe de heiligheid van God bezongen wordt soms door David. Als jullie met mij Psalm 66 erbij willen pakken. En bij mij staat er bij Psalm 66, staat er boven, de lofzang op de grote daden van God. En het begint, juicht voor God heel de aarde. Zing psalmen voor zijn heerlijke naam, geef hem lof en eer. Zeg tegen God, hoe ontzagwekkend bent u in uw werken. Zeg je dat wel eens 's ochtends tegen God als je wakker bent? O God, hoe ontzagwekkend bent u in uw werken. Weet je wat, ik stel voor dat we dat eventjes met z'n allen hier zeggen. Dan zeggen we eventjes, o God, hoe ontzagwekkend bent u in uw werken. Yes. Sta je er wel eens bij stil dat als je op de fiets door de polder rijdt. Hè? Elke boom die er staat, elk grasje, alles wat daar staat. Daar is door God over nagedacht. Heb je daar wel eens bij stilgestaan? Heb je er wel eens bij stilgestaan? Dat als je ergens voorbij loopt. En dan zie je ergens in the middle of nowhere zie je een bloemetje staan. En dan word je blij van. En dan heeft God daar plezier in. En denkt hij, kijk, ik heb een bloemetje gemaakt. En een van mijn kinderen die ziet die staan. En die heeft daar plezier in. En dan denkt hij, yes. Zo is God met dingen bezig. He, wij denken dan van ja, daar kun je toch niet een hele dag mee bezig zijn. Maar God is veel groter als dat wij ons kunnen voorstellen. En weet je, heel die Psalm 66 gaat eigenlijk over, gaat hij de grootheid van God gaat hij bezingen. De grote daden van God. En dan als ik eventjes in vers 13 even verder lees, dan gaat het er eigenlijk een beetje over van oké, hoe nadert de psalm is deze, de God. Hij zegt, ik zal met brandoffers uw huis binnengaan. Ik zal aan u mijn gelofte nakomen, die mijn lippen hebben geuit en mijn mond heeft uitgesproken in mijn nood. Brandoffers van mestvee zal ik u brengen, samen met de offergeur van rammen. Ik zal runderen met bokken als offer bereiden. Een brandoffer, dat stond ervoor dat je, hè, dat je verzoening voor je zonde had. Dat je met een rein hart naar God kwam. He, wat hij zegt is, ik reinig mijn eigen voordat ik naar God ga. Ik loop er niet zomaar binnen of dat ik bij de buurvrouw binnenkom. Nee, als ik God nader, dan kom ik in de tegenwoordigheid van de Allerhoogste. En dat is net iets anders als bij de buurvrouw op de koffie gaan. Dus als ik daar naartoe ga, dan bereid ik mijn eigen voor. Dan heilig ik mij, dan reinig ik mij. Dan hoeven wij daar geen koe meer voor te slachten. Want er is een offer gebracht. Wat verzoening heeft gebracht voor al mijn zonden. Maar als ik naar God ga, dan moet ik mij wel bewust van zijn. Dat ik het bloed van zijn zoon Jezus Christus nodig heb. Om gereinigd te zijn, om voor zijn aangezicht te komen. Want er is maar één manier waardoor ik toch voor zijn aangezicht in zijn tegenwoordigheid kan komen. En dat is door het bloed van zijn zoon Jezus Christus. Door niks anders als door het bloed van zijn zoon Jezus Christus. Maar deze psalm zegt wel heel veel over hoe wij naderen tot God. Want natuurlijk kunnen we, mogen we zeggen, ja, God is onze beste vriend. Maar God is nog wel meer als onze beste vriend. God is de almachtige God, de schepper van de hemel en de aarde. En hij wil een vriend van ons zijn. Maar ik kan niet zomaar even bij hem binnenkomen. Hey God, hoe is die? Dat werkt niet. Want God is bovenal, is hij heilig. En als ik God nader, dan nader ik hem, geheiligd en gereinigd. En als we even kijken in 2 Samuel 6. En in 2 Samuel 6, daar gaat het over David die de ark terug naar Jeruzalem haalt. Ze had een van mijn lievelingsverhalen. Ik vind het een prachtig verhaal. Hè? Als David de ark terug naar Jeruzalem haalt. Eerst gaat het mis. En dan zet hij hem op een ossenkar. En dat ding dan valt om. En dan denkt er eentje van nou, ik zal het wel goed doen. En die houdt hem tegen. En die valt dood neer. En dan zeggen wij met z'n allen, oh wat erg. Want die man die bedoelde het goed. Alleen, lees de Bijbel maar van bladzij 1 tot de laatste bladzijde. Er staat nergens, heilig zijn zij die het goed bedoelen. We moeten de dingen doen zoals God het wil. En niet met de beste bedoelingen, nee, volgens de wil van God. En ik ga er dan maar automatisch vanuit dat iedereen dat dan met de beste bedoelingen doet. Maar dat is dus niet altijd genoeg voor God. Maar in vers 13 lezen we. En het gebeurde nadat de dragers van de ark van de Heer 6 stappen gedaan hadden, dat hij een rund en een gemest kalf offerde. Oké. Dus die gingen met die ark op stap en die gingen ze ergens buiten Jeruzalem halen. En na 6 stappen, dus 2, 3, 4. Zo, wij offeren een rund en een gemest kalf. Nou, we gaan weer verder. Wij offeren een rund en een gemest kalf. He, ik heb het nu 2 keer gedaan en ik ben nog niet zo heel veel verder. Wat wil dat zeggen? Dat rund, dat werd gebruikt voor een vredeoffer of een dankoffer. Een offer om te vieren dat je een goede relatie met God mag hebben. En dat gemeste kalf, dat werd dus als een brandoffer gebruikt. Het leuke is als je automatisch tekstherstel hebt, dat je nu krijgt in plek van brandoffer een brandoefening. Maar goed, het gaat dus om een brandoffer. En een brandoffer was dus, zoals we net gezegd hebben, voor de verzoening van de zonde. Dus zij wouden zo heilig zijn in de aanwezigheid van God, dat ze zeggen van nou, als wij met die stoet 6 stappen hebben gelopen, dan zal er vast wel weer iets gebeurd zijn wat niet goed is in de ogen van God. Maar wij willen die heiligheid van God zo graag vasthouden, dat wij hier een offer brengen om te vieren dat we een goede relatie met God mogen hebben en om verzoening te doen voor onze zonde. We gaan verder. Ik wil die goede relatie met God houden, dus ik doe dat offer weer. En keer op keer na 6 stappen. En nou David, die deze festiviteit organiseerde, zal ik maar zeggen, die was koning. Nou is een koning een waardig beroep. Toen was een koning ook nog iemand die daadwerkelijk alles te vertellen had. Dus dat was een verheven man, een statige man. En dan staat er in vers 14. En David huppelde uit alle macht voor het aangezicht van de Heer. En David was gekleed in een linnen priesterhemd. David huppelde uit alle macht voor het aangezicht van de Heer in zijn ondergoed. Zullen we het even zo vertalen? Dus, David, machtige koning, maar hij was bereid om voor de tegenwoordigheid van God dat allemaal af te leggen, om uit alle macht te huppelen voor het aangezicht van de Heer. Hij zei van, kijk, ik ben maar een koning voor een poosje. Ik ben een tijdelijke koning. Ik zit hier ook alleen maar omdat God het behaagt dat ik hier zit. En daarom kan ik dat neerleggen om hem die daadwerkelijk alle eer toe te komen, om die in alle volheid te aanbidden en te prijzen. En dat is iets moois. Ten eerste dus dat David bereid is om alles neer te leggen om in die tegenwoordigheid van God te zijn. En is niet te denken van, oh, zou ik nog een beetje reserve houden? Of zou ik nog maar een beetje normaal doen? Want ja, wie weet wat Jetske wel niet van me denkt als ik hier zo gek sta te doen van voren. Hè? Straks dan praat ze niet meer tegen me. Want zijn vrouw, als je een stukje verder leest, zijn vrouw Michal, die vond het maar een belachelijke bedoeling. Zij was natuurlijk al de dochter van de voorgaande koning. En ze denkt van, ja, zo gedraagt een koning zich niet. Dat zegt ze ook gewoon tegen hem. Maar David die weet, zo gedraag ik me wel, want ik geef eer aan de Allerhoogste Koning op deze manier. En het tweede mooie is dus dat iedere 6 stappen, oftewel eigenlijk voortdurend, wordt er door offers eer gebracht aan God. En zo moeten wij ook voortdurend ons eigen reinigen voor het aangezicht van God. In Johannes 1 vers 7 spreekt erover. Die zegt, maar als wij in het licht wandelen, zoals hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar. En het bloed van Jezus Christus zijn Zoon reinigt ons van alle zonden. Als je dat letterlijk vertaalt, eigenlijk dat laatste zinnetje wat er staat, is dat het bloed van Jezus Christus zijn Zoon ons voortdurend reinigt van alle zonden. Het is dus niet in één keer een badje en daarna zijn we klaar. Nee, het is een voortdurende reiniging. Wij hebben Jezus Christus altijd nodig in ons leven. Wij moeten keer op keer zeggen, Jezus Christus, ik aanvaard het offer wat u gebracht heeft voor mij. En ik wil dat u mij reinigt van mijn zonden. Want ik weet, ik ben een zondig mens. Ik weet, ik ga in de fout. Ik weet, ik doe dingen die niet voor u goed zijn. En ik vraag u, bedek mij met uw bloed, reinig mij met uw bloed, zodat ik heilig mag zijn. En als je dan heilig en gereinigd voor God komt, dan gebeurt er iets geweldigs. Dat kunnen we lezen in 2 Kronieken 5. Lezen we. En het gebeurde nu, toen zij eenparig op de trompet bliezen, en toen zij zongen door met een eenparige stem een lied te laten horen om de Heer te prijzen en te loven. Ja, toen zij de stem verhieven met trompetten, met cymbalen en andere muziekinstrumenten. En toen zij de Heer prezen met de woorden, voorzeker hij is goed, want zijn goede tierenheid is voor eeuwig, dat het huis van de Heer met een wolk vervuld werd. En de priesters konden vanwege die wolk niet blijven staan om te dienen, want de heerlijkheid van de Heer had het huis van God vervuld. De kracht van God is merkbaar, mensen. Ik was daar vroeger heel sceptisch over. Ik dacht, mensen zagen, dan werd ervoor gebeden en dan gingen ze vallen. En ik denk van, ja, het zal allemaal wel. En dan zei God tegen mij, nou, die zegt, als je mij niet ten volste vertrouwt, dan zorg ik wel dat je me gaat vertrouwen. Vanaf dat moment dat hij dat tegen mij gesproken had, dan hoefde er nog maar iemand bij een gebed zijn hand naar mij uit te strekken of boem, daar ging ik. Ik had het op een gegeven moment een keer, ik ging naar een conferentie toe. Ik denk, oh leuk, en ik kwam er eigenlijk binnen. Ik denk, nou ja, ik moet er nog even een beetje inkomen. Ik weet niet of iedereen er wel eens hebt als je naar zoiets toe gaat, ja. Zeker als je dan bijvoorbeeld de tweede dag komt, ja, dan moet je er even een beetje inkomen. Dus ja, ik kom naar binnen en ik denk van, nou ja, ik ga het eerst wel even een uurtje aanzien en weet even wat. En er komt iemand naar me toe en die zegt, goh, mag ik even voor je bidden? Ik zeg, natuurlijk. Dus die vrouw die strekt haar handen maar uit en zegt, God, en bam, daar ging ik weer al. Ik denk, nou, dat gaat weer lekker. En ik heb op een gegeven moment gelukkig tegen God mogen zeggen, oké, Heer, ik snap het. Ik weet wat het is en ik weet dat het goed is. Dank u wel. En nu zijn er gelukkig ook momenten als er voor mij gebeden wordt, zodat ik niet gelijk neerval. Maar weet je, de tegenwoordigheid van God, als je volledig gevuld wordt met de tegenwoordigheid van God, dan gebeurt er iets. En er gebeurt niet iets waar je bang voor hoeft te zijn, maar er gebeurt iets geweldigs moois. Want dan voel je de kracht van God door je heen vloeien. En dat is prachtig. En die priesters en die levieten die daar waren, hè, zoals Leviticus wat ik net zei, dat hele boek gaat erover hoe ze zich moesten heiligen en reinigen voor het aangezicht van God. Die priesters en die levieten die daar die dienst leidden, die waren allemaal daarvoor geheiligd en gereinigd. Als je namelijk niet geheiligd en gereinigd was, mocht je niet meedoen. He, dus er kwam een hele lijst van voorwaarden waar je aan moest voldoen. Je moest dit doen, je moest dat doen, je moest zo doen, je moest zo doen. Als je daar niet aan voldeed, mocht je niet meedoen. Maar wanneer zijn wij geheiligd en gereinigd? Als wij ons laten reinigen door het offer wat Jezus Christus gedaan heeft. En dan mogen we bij God komen. En dan mogen we hem groot maken. En weet je, en dan komt hij met die tegenwoordigheid. Dan vult hij ons volledig met die tegenwoordigheid. Wij hoeven die ellenlange dingen niet te doorlopen. Want we hebben één offer. Ja, wat elk offer overstijgt. Er is geen offer ter wereld wat het offer kan overstijgen wat Jezus Christus voor ons heeft gedaan. En als wij ons laten bedekken met dat offer, ja, dan zijn wij geheiligd, dan zijn wij gereinigd. En dan mogen wij tot God komen en dan mogen wij ervaring hebben van Gods alles overtreffende tegenwoordigheid van ons leven. Dat Hij ons vult. En als we dan kijken in Openbaring 4, dan zie je wat dat doet. Dan zien we wat Johannes ziet, wat er in de hemel gebeurt, hoe God aanbeden wordt. Openbaring 4, en in vers 8 staat er: en de vier dieren hadden elk voor zich 6 vleugels rondom en van binnen waren die vol ogen. Ze hadden geen rust en zeiden dag en nacht: heilig, heilig, heilig is de Heer God, de Almachtige, die was, die is en die komt. En telkens wanneer de dieren heerlijkheid, eer en dank brachten aan hem die op de troon zat en die leeft in alle eeuwigheid, wierpen de 24 ouderlingen zich neer voor hem die op de troon zat, aanbaden hem die leeft in alle eeuwigheid, en wierpen hun kronen neer voor de troon en zeiden: u bent het waard, Heer, te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht. Want u hebt alle dingen geschapen. En door uw wil bestaan zij en zijn zij geschapen. Dat is dus de aanbidding die in de hemel plaatsvindt. De dieren die daar de lofprijs doen, de vier dieren, hadden geen rust. Ze kregen geen pauze. Die willen aan één stuk doorgaan om de heiligheid van God te bezingen. Dus dat doen ze continu. En iedere keer dat ze dat doen, dan staan die vier ouderlingen op, hoppatee, die gooien hun kroon neer. Oftewel, die zeggen van, hè, alle eer die we hebben gehad door al het werk wat wij gedaan hebben, nou, die gooien wij neer voor de troon van God en we knielen voor hem neer en we gaan hem aanbidden. En dat gaat door en door en door en door. Want in de tegenwoordigheid van God kunnen we niks anders doen als hem aanbidden. Als hem groot maken. En dat is iets waar we ons meer van bewust zouden moeten zijn. Van de heiligheid van God. God is zo heilig dat wij hem met alles wat wij doen eer mogen en kunnen brengen. En misschien denk je in sommige dingen van, oh, maar hoe kan ik hem daar eer in brengen? Maar ook in je werk kun je God eer brengen. Als je de planten aan het water geven bent, kun je God eer brengen. Als je de luiers van de kleine aan het verschonen bent, kun je God eer brengen. Bij alles wat je doet, kun je God eer brengen. Kun je hem, ja, de lof toezingen. En ik wil nu met elkaar wil ik een lied gaan zingen. En ik wil gewoon dat je, ja, doet wat je denkt wat nodig is. Of dat je nu gaat zitten of gaat staan, gaat knielen. He, je moet je eigenlijk niet denken van, oh god, ik kan niet knielen. Maar dan komt hij, en dan kan hij uit de rijen komen. Als je denkt, ik moet een vlag pakken. Om te gaan zwaaien, wat dan ook. Goed, laten we dat even. Wie weet wat komen gaat, maar het was een priesterkleed, hè, dus dat was wel keurig lang. Hè, dus dat is wel wat anders dan. Daar zit een verschil in. Maar zoek de heiligheid van God. Zoek de heiligheid van God. En ik zeg je, er zit echt doorbraak in. In soms tegen je natuur in te gaan. Ik heb heel lang de moeite gehad om te knielen voor God. En dan dacht ik ook altijd, als ik ga zitten, dan voel ik mijn voet gaan slapen. Of mijn knieën zitten niet lekker. Of weet ik veel wat. Ik zit niet lekker in een houding. Of weet ik veel wat. Laat je daar niet door weerhouden. Wees je eigen ten volle bewust van wat de heiligheid van God is. En kun je de volgende dingen er even opzetten? Het is een lied wat denk ik velen wel kennen. En ik wil het gewoon a cappella gaan zingen. En dat we het gewoon gaan zingen en dat we Gods heiligheid gaan zoeken.